Brand op met de ozonlaag. Volgens Amerikaanse wetenschappers kan de ozonlaag in 2040 hersteld zijn. Alleen boven de Noord- en Zuidpool duurt dat iets langer. In de jaren 70 concludeerden wetenschappers dat de laag ernstig was aangetast door chemicaliën zoals CFK's in spuitbussen en koelkasten. In 1987 spraken landen af om CFK's te verbieden. Zonder de ozonlaag is er op aarde geen leven mogelijk. De politie heeft vannacht op de Maasvlakte 7 mensen opgepakt. Vermoedelijk zijn het uithalers. Dat zijn mensen die in opdracht van criminele organisaties drugs uit containers halen. Vanmiddag werd nog een 8e verdachte gearresteerd. Door de weinige sneeuw en slechte pistes krijgen Nederlanders dit seizoen vaker een ongeluk op een wintersportvakantie. Bij de centrale van SOS International is vooral het aantal ongevallen met ernstig letsel hoger dan anders. Vorige week kwam een Nederlandse skiester van 28 om het leven. Vermoedelijk door een slechte skipiste met veel ijs. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken schrijft op Twitter dat hij dankbaar is voor de wapens uit het Westen, maar dat het nog niet voldoende is om de oorlog te winnen. De Britse regering overweegt tanks te leveren. Oekraïne hoopt dat andere NAVO-landen ook over de brug komen met zware wapens. Pakistan krijgt zeker 8 miljard euro voor herstel van de schade na de grote overstromingen van vorig jaar. Dat is afgesproken op een conferentie van de Verenigde Naties in Genève. In Pakistan stond afgelopen zomer ongeveer een derde van het land onder water na ongekend zware moessonregens en gesmolten gletsjerwater na een hittegolf. Zeker 2 miljoen mensen raakten dakloos en 1700 mensen kwamen om het leven. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Het koelt af naar een graad of 3. Morgen eerst droog met wat zon. Morgenmiddag regen. Dan wordt het een graad of 9. Ook de dagen erna wisselvallig en zacht. Dit was het NOS.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland. Radio Texel.
Dat weet je wel. Die bruid, dat is Jane. Jane is getrouwd met Gabriel. En ze zijn erg gelukkig. Het feest is in volle gang. Mercy keek met plezier hoe tante Mattie met de advocaat danste. Ze straalde en hij keek jongensachtig terwijl ze klapten en huppelden. Meneer Coyne liep rood aan toen de muziek maar bleef voortduren. Maar hij stopte niet en haalde alleen een zakdoek uit zijn zak om zijn voorhoofd af te vegen. Mercy was blij dat haar tante kon genieten van deze zeldzame gelegenheid om te dansen. Ze betwijfelde of iemand haar zou vragen, vooral omdat Anna als enige van de Kingleys aanwezig was. Ze was teleurgesteld dat Joseph er niet was. Ze had gehoopt dat hij zou komen, maar kennelijk niet. Meneer Drake danste met Alice, met gebruikmaking van alle vaardigheden die ze hadden geleerd van de bezoekende dansmeester. Toen de twee onderaan de rij waren en een ronde uitstonden, zoals het patroon voorschreef, stapte James naar Mercy's stoel. Mag ik de volgende dans, Mercy? Verrast, zei ze. Oh, ik. Ja, dank je. Alice keek grijnzend van de een naar de ander. Toen ze zich weer in de dans voegden, viel Mercy's oog op een beweging in de hal. Met een vlaag van opwinding zag ze Joseph Kingley binnenkomen. Hij zag er knap uit in zijn zondagse kleren. Hij zette zijn hoed af en streek het haar van zijn voorhoofd. Mercy's mond werd droog en ze pakte haar glas punch. Hij ging naar de bruid en de bruidegom, gaf meneer Loke een hand en wenste hun beiden geluk. Vervolgens liep hij door de zaal om zijn nichtje Anna gedag te zeggen en draaide zich om te gaan. Mercy stond op voordat ze bewust besloten had in beweging te komen. Meneer Kingsley, ik dacht dat u niet kwam. Juffrouw Grove, zijn blik gleed over haar heen. U ziet er prachtig uit als ik het zeggen mag. Ze werd warm van plezier. Nu was ze blij met de smaragdgroene jurk die ze van haar moeder had gekregen en die had aangetrokken. Dank u. Gaat u alweer weg? U bent er net. De muzikanten speelden een slotakkoord en meneer Dwight bracht Alice terug naar haar stoel. Meneer Kingsley haalde zijn schouders op. Ik ken nog de bruid, nog de bruidegom erg goed. Ik ben alleen even langsgekomen om hun geluk te wensen en om u te zien. Meneer Dwight kwam naar hen toe. Daar ben je, Mercy. Ik kom mijn dans opeisen. Oh, hallo, Kingsley. Ik wist niet waar je bleef. Meneer Kingsley hield haar blik een moment langer vast en wendde zich tot James. Ik kwam alleen even langs om het nieuwe paar geluk te wensen en nu wens ik u beiden ook een goede dag. Hij knikte, draaide zich om en liep met grote stappen weg. De muzikanten begonnen een nieuwe melodie en de paren vormden twee rijen. Mercy! James stak zijn hand naar haar uit. De volgende set begint. Met een zwak lachje legde ze aarzelend haar hand in de zijne. Terwijl James haar meenam naar het begin van de rij, kon ze het niet laten om een laatste blik over haar schouder te werpen. Maar meneer Kingsley was al uit het zicht verdwenen. Later die dag brachten Sir Timothy en Rachel het pasgetrouwde paar naar huis in het rijtuig van de Brockwells. De vloer en de bagageruimte lagen vol geschenken, een mand met overgebleven voedsel en een portie van de bruidstaart voor de volgende dag. Bij de boerderij hielpen Sir Timothy en Rachel hen alles naar binnen te dragen. Rachel omhelste Jane en Timothy en zij vertrokken. Met een verlegen lachje deed Timothy de deur achter zich dicht. Gabriel deed hem op slot. Jane zei: ik dacht dat je je deur nooit op slot deed. Ja, maar vanavond is niet zomaar een avond. Ik wil niet het risico lopen dat een grappenmaker of een goed bedoelende bediende ons stoort. Susie heeft vanmiddag en vanmorgen en morgen vrij. Aha, je hebt vooruitgedacht. Ik geef toe dat ik de laatste dagen aan weinig anders heb gedacht en nachten. Jane beet op haar lip en bekende: ik ben zenuwachtig. Ik ook. Hij stak zijn hand naar haar uit. Kom Jane, dan hebben we het maar achter de rug. Achter de rug, protesteerde Jane met een ongelovig lachje. Ik bedoel de eerste keer. Dan is het onhandig en gênant. En daarna kunnen we ontspannen en ervan genieten. Vlinders fladderden in haar buik. Oh, help. Hij grinnikte spijtig. Sorry, ik praat te veel als ik zenuwachtig ben. Ze hield haar hoofd schuin en keek hem onderzoekend aan. Ik geloof dat ik je nog nooit eerder zenuwachtig heb gezien. Ook dat is voor mij de eerste keer. Weer stak hij zijn hand naar haar uit en ze legde haar hele hart en zichzelf in zijn handen. Het had Mercy gespeten dat ze meneer Kingsley maar zo kort had gezien op de bruiloft. Waarom was hij zo vlug weggegaan? Ze wist nu dat hij geen romantische aspiraties had wat Esther betreft, maar toch maakte hij geen werk van haar. Was dat alleen omdat hij haar geen huis te bieden had, of was er nog een andere reden? Ze had in elk geval met tante Mattie kunnen praten op de bruiloft. Mercy had haar zo gemist toen ze in Portsmouth waren. De volgende dag na de lessen ging Alice naar beneden om bij meneer Drake te zijn voor hun avonduurtje samen. Mercy ging naar haar eigen kamer om het krijt van haar handen te wassen en haar haar te doen. Toen ging ze ook naar beneden in de hoop op een paar vertrouwelijke ogenblikken met meneer Kingley. Maar ze zag hem nergens. Mercy keek rond en zag tot haar verbazing alleen meneer Drake zitten. "Waar is Alice?" vroeg ze. "Ik heb haar een half uur geleden vrijgegeven." "Kennelijk is ze ons schaakspel alweer vergeten. Het schijnt dat ze liever bij Johnny is dan bij mij." "Wat jammer." Hij haalde zijn schouders op en lachte schalks. "Goede oefening voor haar tienerjaren, denk ik." Ze gniffelde. "Dat is waar." Door het raam zag Mercy een glimp van haar roze rokje. "Daar is ze, bij de tamme kastanje." Hij kwam bij haar staan voor het raam. "Ik hoop dat ze niet van plan is om erin te klimmen. Ik heb gezegd dat het niet mocht." Alice legde haar handen om de onderste tak van de knoestig oude boom en hees zich omhoog. Vandaar vormden de takken een relatief makkelijke ladder om omhoog te klimmen. James duwde het raam open. "Alice, ik heb je gevraagd niet in die boom te klimmen." Alice klom verder. James fronste gefrustreerd. "Kan ze me niet horen of doet ze alsof?" "Ik weet het niet." Hij draaide zich op zijn hakken om en beende de kamer uit. Mercy volgde. Buiten holde hij over het gazon. "Alice, kom naar beneden." Alice riep terug. "Maar een van de katten is naar boven geklommen. Hij kan niet meer naar beneden." "Hij kan veel gemakkelijker naar beneden dan jij. Dat is te hoog." "Klein stukje nog." Hij streek met zijn hand over zijn gezicht. "Waarom luistert ze niet naar me?" Mercy antwoordde niet. Hoe hoger het meisje klom, hoe sneller haar hart begon te kloppen. Op het tak gezeten, reikte Alice naar het poesje boven haar en wankelde op haar plaats. Mercy riep met James mee. "Alice, pas op." "Hij is bang," riep Alice naar beneden. "Ik ook," antwoordde James. "Alice, blijf waar je bent. Ik kom je halen." Alice voet gleed uit en een seconde later zwaaide ze met haar armen en viel. Mercy gaf een gil. Haar hart bonst in haar borst en James deed een uitval met uitgestrekte armen. In een waas van roze en groen kwamen de twee in botsing en rolden in een warboel van armen, benen en een rok over de grond. Mercy rende naar hen toe. "Gaat het?" Alice rolde van James af en Mercy zag bloed op zijn slaap. "James, je bloed!" Hij bracht een hand naar zijn voorhoofd die bebloed terugkwam. "Ik denk dat haar laarsje tegen mijn hoofd aankwam," zei hij droog. Alice zette grote ogen op toen ze het bloed zag. "Het spijt me, papa." De kat klom op eigen houtje ongedeerd uit de boom. "Kijk." James zocht een zakdoek om het bloed af te vegen en Mercy onderzocht Alice op kwetsuren. "Heb je ergens pijn?" Ze schudde haar hoofd, terwijl de tranen in de ogen glommen. Mercy vermoedde dat haar geweten gekwetst was en verder niets. Die avond, Alice was geknuffeld, vriendelijk berispt en vroeg naar bed gestuurd, zaten James en Mercy in zijn kantoor. Hij dronk een zeldzaam glas cognac. "Toen Alice viel, stond mijn hart stil," begon hij. "Waarom gehoorzaamden ze me niet? Zijn mijn verzoeken zo onredelijk? Ik vroeg haar alleen voor haar eigen veiligheid niet in die boom te klimmen. Ik veronderstel dat ik haar strenger moet straffen, maar ik denk dat het al straf genoeg voor haar was om mij te zien bloeden. Vind je ook niet?" Mercy knikte met een blik op zijn verbonden hoofd. Ze voelde zich vreselijk schuldig. Hij fronste. "Ik wil niet dat ze zich schuldig voelt. Ik wil dat ze luistert. Dat ze een paar eenvoudige regels voor haar eigen bestwil en mijn geestelijke gezondheid gehoorzaamt. Dat ze niet met me wil optrekken is één ding, maar zichzelf in gevaar brengen iets heel anders." Mercy zei, "Dat doet me ergens aan denken. Meneer Paley zei een keer dat er niets boven het ouderschap gaat om iemand duidelijk te maken wat God toestaat met zijn kinderen. Hij verlangt ernaar om met ons om te gaan, treurt als we afdwalen, heeft grootse plannen voor onze toekomst en zal alles opofferen om ons te redden. James glimlachte heldhaftig. Je houdt er niet over op, hè? Ze schudde haar hoofd. Houd jij niet meer van Alice omdat ze je een poosje negeerde of je ongehoorzaam was? Ik zal nooit ophouden van haar te houden. Hij ook niet. James legde zijn hoofd in zijn handen en prevelde: Oh, mercy. Toen hij een tijd lang niets meer zei, fluisterde ze: Precies. Later die avond passeerde Mercy de ontbijtzaal en zag Nick Kingley bij de deur staan. Onmiddellijk werd haar hart licht. Juffrouw Grove, goedenavond, zei hij stijfjes en op zijn hoede. Ze glimlachte naar hem. Meneer Kingsley, ik ben blij u te zien. Het spijt me dat u op de bruiloft zo vroeg vertrok. Ja, ze knikte. Hij keek er onderzoekend aan en zijn gezicht klaarde op. Hij keek langs haar heen de lege hal in. Dineert u vanavond niet met meneer Drake en Alice? Nee, Alice is vroeg naar bed gegaan en meneer Drake is uitgenodigd om te dineren bij de Phillips in Wisford. Dus ik ben in mijn eentje. Wat een gelukkig toeval. Wilt u dan met mij dineren? Graag. Hij trok een stoel voor haar naar achteren en keek rond. Geen vrienden van meneer Drake vanavond? Mooi. Dan is het makkelijker een handgemeen uit de weg te gaan. Ze lachten naar elkaar. Toen ze allebei zaten, verscheen een kelner met gedrukte menu's. Hallo, Lawrence. Juffrouw Grove, meneer Kingley. U bent natuurlijk bekend met onze speciale aanbiedingen. En vandaag heeft onze chef een aantal speciale gerechten klaargemaakt. Om u te verleiden, een romige kippensoep met kalfsvlees. En amandelen, gevolgd door gebraden varkenslende en pastinaak. En amandelkwarktaart als dessert. Klinkt heerlijk. Maar Mercy zag dat Joseph niet zo in zijn schik was als zij. Er viel zelfs een schaduw over zijn gezicht. Geef ons een paar minuten om te beslissen. Wil je, Lawrence? Natuurlijk, neemt u de tijd. Ze keek haar metgezel onderzoekend aan. Meneer Kingley, is er iets? Nee, alleen romige kippensoep met kalfsvlees en amanden was Naomi's lievelingssoep. Het overrompelde me. Hij kroop in elkaar. Het spijt me. Ik hoor niet over haar te praten tegen u. Natuurlijk wel. We zijn toch vrienden en zij is een belangrijk deel van u. Dank u, juffrouw Grove. Hij wenkte de kelner. We zijn klaar. Hij bestelde het speciale menu voor hen beiden. Has the moon lost her memory? She is smiling alone. In the lamplight, the withered leaves collect at my feet. And the wind begins to moan. Fatalistic morning.
of smoky days, the stale cold smell of morning. The street lamp dies, another night is over, another day is dawning. Touch me, it's so easy to leave me, on the floor with my memory, all my days in the sun.
Als ze op het eten wachten, zei Mercy zacht. Esther heeft me iets over Naomi verteld. Hoe zou u haar beschrijven? Hij knikte langzaam terwijl hij over zijn antwoord nadacht. Opgewekt, levendig, liefdevol, mooi. Dat klinkt perfect. Mercy lachte verlegen. Had ze helemaal geen fouten? Hij haalde zijn schouders op. Natuurlijk wel. We hebben allemaal fouten. Ze was soms onderhevig van stemmingen. Ze kon niet goed koken, ze had een gat in haar hand. Als iemand tegenkwam die behoeftig was, gaf ze die meer dan we eigenlijk konden missen. Hoewel dat niet echt een fout is. Nee. Hoe lang is het geleden dat ze stierf? 7 jaar. Hij huiverde en speelde met zijn bestek. Het spijt me. Is dit moeilijk voor u? Het is niet makkelijk. Maar het is logisch dat u het zich afvraagt. Vraag wat u wil. Ze bedacht nog een vraag. Ik heb begrepen dat u een huis in Basingstoke hebt. Hij keek verrast op. Esther vertelde het me. Ja, de moeder van Esther en Naomi woont er nog. Terwijl ik, zoals u weet, in het vrijgezellenappartement boven de werkplaats woon. Hebben daarboven nooit vrouwen Kingsley gewoond? Laura heeft er kort gewoond toen Neil en zij pas getrouwd waren tot hun huis klaar was. Maar verder niet. Zo slecht is het niet. Natuurlijk wel klein, tochtig, laag plafond. Hij grinnikte. De eerste weken dat ik er woonde, liep ik rond met bulten op mijn hoofd tot ik leerde bukken. Mercy lachte. Een man en een vrouw kwamen de ontbijtzaal binnen en Jozef stond op. Daar zijn mijn ouders. Hij keek niet verrast door hun komst, maar Mercy werd erdoor overvallen. Ze had meneer en mevrouw Kingsley door de jaren heen vaak gezien in de kerk of in het dorp, maar ze kende hen niet zo goed. Meneer Kingsley senior had een volle bos kastanjebruin haar, grijs aan de slapen. Hij was licht gebogen, maar was vroeger duidelijk een lange man geweest. Zijn echtgenote was een knappe vrouw met heldere, scherpzinnige ogen en een brede lach die Mercy aan Anna deed denken. Ze zei, Jozef, ik dacht dat je niet met ons wilde dineren. Dat was ik ook niet van plan. Maar juffrouw Grove had vanavond niets om handen, dus hij maakte zijn zin niet af. Voortreffelijk, zei zijn moeder. Dag, juffrouw Grove, genoegen om u te zien. Dank u ook. Maakt u het goed? Ja, mevrouw Kingsley pakte stralende hand van haar man. Vandaag zijn deze man en ik 41 jaar getrouwd. Gefeliciteerd. Mevrouw Kingsley knikte. Dank u. Jozef stelde voor dat we in het Formans zouden dineren om het te vieren. Aha. De oudere man voegde eraan toe en ik ben blij met de kans om een blik te werpen op al het werk dat hij hier zo lang heeft gedaan. Maar iets zegt me dat het misschien niet alleen het werk is dat hem bezig hield. Het bloed vloog Mercy naar de wangen door zijn onuitgesproken suggestie. Stil, lieverd, straks breng je hem nog in verlegenheid. Jozef schraapte zijn keel. Willen jullie niet bij ons komen zitten of hebben jullie liever een tafel met z'n tweeën? Ah, we spreken elkaar elke dag. Mevrouw Kingsley maakte een wegwerpgebaar. Ik zou graag eens een praatje maken met juffrouw Kroof, die ik zo zelden zie. Haar zoon trok een stoel voor haar bij en de twee kwamen bij haar zitten. Lauwens verscheen en Jozef ouders bestelden. U had er vorig jaar bij moeten zijn, juffrouw Kroof, zei zijn vader. Toen we 40 jaar getrouwd waren, hebben onze zoons een zijliddel voor ons gegeven. Ik weet niet of ik het goed zeg. Ik denk het niet. Een saai lid. Wat het is, weet ik niet precies, maar moet ze maar even opzoeken. Mercy keek hem vragend aan. Oh ja. Mevrouw Kingley keek dromerig voor zich uit. Volksmuziek, zingen en dansen met al onze kinderen en kleinkinderen en vrienden om ons heen. Mijn voorouders waren Schots, ziet u. Dus het is een Schotse dans, dus een Schotse bezigheid. Mercy keek naar Jozef. Ik wist niet dat u kon dansen, meneer Kingley. Geen formele dingen, zoals een menuet, gaf hij toe. Maar volksdansen kan ik wel redelijk goed. Pas maar op uw voeten als de Kingsley de dansvloer overnemen, juffrouw Grove, zei zijn moeder met pretlichtjes in haar ogen. Geloof mij maar. Mercy glimlachte. Het lijkt me een vrolijk feest. Dat was het ook, afgezien van de zere tenen. Jozef zei, juffrouw Grove is nu gouvernante van de dochter van meneer Drake, hier in het Vermont. Ja, dat weet ik. Het speet me om te horen dat uw school moest sluiten, juffrouw Grove. Ik had gehoopt nog een paar kleindochters uw kant op te sturen als ze ouder waren. Anna heeft zoveel voordeel gehad van haar tijd bij u. Dank u, maar Anna is intelligent en gedisciplineerd en houdt van lezen. Ik kan weinig eer opeisen voor haar prestaties. Het was een plezier om haar te onderwijzen. Mevrouw Kingley knikte. Ja, Anna is een lief kind. Jozef zei, moeder heeft ons jongens allemaal thuis onderwezen. Lezen, schrijven, rekenen, aardrijkskunde en bijbelonderwijs. Zijn moeder meesmuilde. Ik heb het in elk geval geprobeerd. Jozef keek naar zijn vader. En voor vader en onze ooms leerden we ieder ons vak en beroep. Neil volgde de vader in de steenhouwerij, maar ik voelde me altijd aangetrokken tot hout. Zijn vader knikte. Je bent er vaardig in, dat staat vast. Dat is toch jouw lofwerk in de hal? Toen Jozef het afdeed met een bescheiden schouderophalen, antwoordde Mercy in zijn plaats. Ja, inderdaad. Ze had het hem vol bewondering zien installeren. Uw zoon is heel getalenteerd. Drie gezichten draaiden naar haar toe, de ogen stralend van speculatie. Mercy probeerde neutraal te kijken. Ik constateer alleen een feit, zei ze verdedigend. En ze wenste dat ze haar mond had gehouden. Mevrouw Kingsley klopte met een veelbetekenend lachje op haar hand. Natuurlijk, kind, dat vinden wij ook. Jozef is getalenteerd. Hij is een goede zoon en een goede man en we zijn trots op hem. Moeder overdrijft niet zo. Jozef verschoof ongemakkelijk op zijn stoel. Ah, daar komt Lawrence met het eten. Net op tijd. Daarna ging het gesprek over ongevaarlijke onderwerpen, zoals het lekkere eten en het weer. Jozef was duidelijk opgelucht en Mercy ook. De dag na hun bruiloft sliepen Jane en Gabriel uit en genoten van een luie ochtend in bed. 'S middags pakten ze elke valies in en maakten zich op om te vertrekken voor een korte huwelijksreis. Gabriels oom was die ochtend al vertrokken, maar over een paar dagen zouden ze hem weer zien. Jane en Gabriel waren van plan eerst met zijn ouders naar hun huis te reizen. Ze hadden afgesproken in de bel, zodat Jane, Colin en de rest van het personeel de laatste instructies kon geven en hen eraan kon herinneren Thora te laten halen als er problemen voordeden. Misschien had Gabriel gelijk en was het tijd om een bekwame bedrijfsleider in dienst te nemen. Ze zou er ernstig over nadenken als ze terug waren. Ze reisde per postkoets in noordoostelijke richting naar zijn geboorteplaats Newbury, waar zijn vader werkte als griffier en zijn moeder soms haar familie hielp in hun klokkenwinkel. Het nieuwe paar bracht een aangename avond door met zijn ouders. Ze gebruikten thee met cake en sliepen later in Gabriels jongenskamer. 'S morgens liepen Jane en Gabriel een winderige heuvel ten zuiden van de stad op om Dunnington Castle te zien. Twee identieke torens van het poorthuis waren slechts over van de middeleeuwse ruïne. Toch was het een sfeervolle, merkwaardige, romantische plek en Jane had er veel langer kunnen blijven als er niet zo'n snijdende wind had gestaan. Ze trok zich terug onder een brede stenen doorgang om uit de wind te zijn en Gabriel liet geen tijd verloren gaan om bij haar te komen en een kus te stelen. Naderhand liepen ze terug naar Newbury en slenterden door het marktstadje met straten vol handel en reizigers. Om warm te worden dronken ze koffie in een van de vele herbergen, bezochten een boekhandel en wandelden verder langs het Kennet en Even kanaal. 'S avonds bezochten ze een voorstelling in het theater. Na een tweede avond met zijn ouders namen ze afscheid en begonnen de terugreis naar het zuiden. Ze brachten een bezoek aan de paardenboerderij van zijn oom in Pacey Vale en Jane zag meteen waarom Gabriel zo van de boerderij hield en er zoveel tijd had doorgebracht. Gabriel nam hem mee uit rijden over de paden van zijn jeugd, liet haar al zijn lievelingsplekken zien en stelde haar voor aan vrienden en aan buren. Ze brachten een nacht door bij zijn oom en reden toen door naar het zuiden om twee nachten door te brengen in het mooie White Hart Inn in Andover, waar ze genoten van een comfortabele kamer, smakelijke maaltijden en elkaars gezelschap. Hoe langer ze weg waren, hoe minder haast ze kregen om terug te gaan. De banden met werk en verantwoordelijkheden werden dun als spinrag, terwijl het koord dat hen aan elkaar bond groeide en sterker werd. Op weg naar hun kamer, na een ochtendwandeling in de buurt van de herberg, nam Gabriel haar in zijn armen. 'Weet je, mevrouw Locke, volgens mij had Talbot gelijk, ik ben hem veel dank verschuldigd, omdat hij heeft volgehouden dat we op huwelijksreis moesten gaan.' Jane glimlachte en kuste haar man. 'Ik ben het van harte met u eens, meneer Locke.' Terwijl ze wachtte tot Alice klaar was met haar opstel, dacht Mercy aan meneer Kingley. Ze besloot later met Alice een wandeling te gaan maken en daarna met hem te praten, terwijl hij zijn middagmaal opat. Maar in de loop van de ochtend sloeg het weer onheilspellend om en de temperatuur daalde. De zon verdween achter de dreigende grijze wolken, zodat het schemerig werd. De wind trok aan en deed het raam van het leslokaal rammelen, dat Mercy op een kier had laten staan, en floot in de schoorsteen. Verderop in de gang sloeg een deur en ze schrokken allebei. Voor zover Mercy wist, waren Alice en zij de enigen die om deze tijd van de dag boven waren. Samen liepen ze naar het raam en keken naar buiten. De wind joeg bladeren, stof en stro over het stalerf. Mannen hielden hun hoed vast en gluurden met waakzaam samengeknepen ogen naar de lucht. De wolken openden zich en het begon te plensen. Mercy deed vlug het raam dicht. De regen werd dikker en kletterde tegen de ruiten. Kletterde, tot haar ontzetting zag Mercy stevige witte brokjes tussen de regen. Hagel! De korrels stuiterden als kleine balletjes tegen de dakpannen. Op de binnenplaats waren mannen nu haastig bezig paden in de stal te zetten en rijtuigen in het koetshuis of onder het stalafdak. Alice zou zich niet meer kunnen concentreren en daarom gaf Mercy de lessen voor die dag op. 'Laten we gaan kijken of we iets kunnen doen om ons te beveiligen voor de storm.' Beneden troffen ze een chaos aan. Een afgevallen tak was door het erkenraam in de ontbijtzaal gevallen en de goten konden de plotselinge zware regenval niet aan, zodat het water van de ingebouwde souterraintrap beneden de gang in ging stromen. De keukenmeiden en de keukenhulpjes waren druk in de weer met emmers en dweilen, terwijl meneer Kingsley rondrende op zoek naar iets om het gebroken raam mee af te dekken. Buiten loeide de wind en de regen verdikte tot sneeuwvlagen. Het was een ongewoon nat voorjaar geweest, maar regen en sneeuw in mei. Rijtuigen die passeerden over de tolweg stopten in drommen bij het vuilnis om te schuilen. De padenmannen werkten harder dan ooit en haalden paden uit hun span, terwijl ze uitgleden over de ijzige steentjes. Passagiers hadden hun opgezette kraag vastgegrepen, hielden hun hoed vast en snelden naar binnen. De staljongens gooiden zeilen over de laatst arriverende rijtuigen, omdat de bijgebouwen vol waren. Het Vermont was propvol met mensen die besloten hadden een nacht te blijven in plaats van verder te reizen. Binnen een paar uur hield het op met sneeuwen en hagelen, maar de wegen waren nog te nat en te ijzig. De chef en zijn personeel renden rond om veel meer maaltijden te bereiden dan anders. En James praatte druk met zijn onverwachte gasten en zorgde dat ze het allemaal geriefelijk hadden. De nieuwe regenbakken op het dak waren overstroomd, wat een lek in het plafond van het leslokaal had veroorzaakt, en meneer Kingsley hielp Mercy alle boeken, kaarten en papieren in veiligheid te brengen. Na de hand boden Mercy en hij en zelfs Alice overal in hun hotel de helpende hand. Ze droegen extra handdoeken en dekens naar boven, verzamelden glazen en wastafels, wat er ook maar nodig was. Ze moesten een paar kamers gebruiken die niet aan James Norman voldeden, en twee studenten sliepen op een bank in de zitkamer met een scherm ertussen bij wijze van privacy. Het was na tienen toen het eindelijk rustiger werd en de meeste gasten naar bed waren. Alice was ook naar boven gegaan. Het personeel maakte langzaam zijn laatste taken af en ging naar bed. James, Mercy, mevrouw Gellert en meneer Kingsley stonden in de hal zachtjes te praten en de balans op te maken over de toestand. "Hebben we genoeg eten voor het ontbijt, mevrouw C?" vroeg James. "Monsieur Moppert, maar we redden ons wel. Er is in ieder geval pap in overvloed." Mercy zag de donkere kringen onder haar ogen. "Zeg maar dat hij zijn best moet doen," zei James. "Onze gasten zullen het wel begrijpen." Hij wendde zich tot meneer Kingsley. "Bedankt voor uw hulp bij zoveel andere dingen dan uw gewone werk. Ik stel het zeer op prijs. Wilt u vannacht hier blijven slapen, voor het geval er zich andere problemen voordoen? Het is pikdonker buiten en de wegen zijn nog glad. Geen weer om naar buiten te gaan." "Ik heb geen bezwaar ertegen om te blijven. Alle gastenkamers zijn bezet, zelfs de twee waar u nog aan werkt, dus geen zorgen, ik vind wel ergens een hoekje." Mevrouw Kallet zei: "Er is één onbezette kamer op zolder. Het bed is een beetje gammel en er ligt alleen een stroommatrasje op, maar dat geeft niet, ik heb niet veel nodig." De huishoudster keek naar de lange trappen en zuchtte diep: "Ik zal met u meegaan naar boven en laten zien waar u dekens en een kussen kunt vinden." "Ik doe het wel, mevrouw Kellert," bood Mercy aan. "Ik ga toch naar boven." "Wilt u dat doen?" "Dank u wel, juffrouw Grove. Ik geef toe dat ik moe ben." "En geen wonder," zei meneer Drake vriendelijk. "U hebt vandaag hard gewerkt, mevrouw C. Jullie allemaal. En nu? Nu slapen." De vrouw knikte en maakte zich uit de voeten.
Oh,
Overhandigde Mercy en meneer Kingley ieder een kaarslamp en pakt er een voor zichzelf. Ik was vandaag trots op Alice. Ze heeft de hele tijd geholpen, al houdt ze niet van noodweer. Mercy knikte. Ik ook. Ze ging voor naar boven. Op de eerste overloop sloeg James af naar zijn eigen kamer, terwijl Mercy en meneer Kingley doorliepen naar de bovenste verdieping. Mercy bleef staan, bij de linnenkast. Er lagen een paar lakens, maar weinig meer. Ze zou hem een van haar dekens lenen. Ook haalde ze zeep en een tandenborstel en tandpoeder uit de voorraadruimte van het hotel. Toen bracht ze hem naar de lege kamer. Hier is het. Al weet ik niet waarom ik u dat vertel. U kent namelijk natuurlijk alle kamers in dit huis. Ik heb niet in alle kamers van het Firmament gewerkt, juffrouw Grove, al voelde het wel soms zo. Ze opende de deur en bekeek het krappe vertrek bij kaarslicht. Het is een beetje stoffig, vrees ik. Geeft niet. Mercy had een kussen en een deken uit haar eigen kamer en toen legde ze lakens op het smalle bed. Ze hadden de hele avond samengewerkt aan allerlei klussen, zoals in het verleden ook vaak gebeurd was op Ivy Cottage, dus het leek volkomen natuurlijk om hem ook nu weer te helpen. Een beetje laat, bedacht ze. Dat het misschien niet gepast was om alleen met een man in zijn slaapkamer te zijn. Ik vrees dat u geen nachthemd. Dat ik u geen nachthemd te bieden heb. Dat geeft niet, juffrouw Grove. Ik slaap nooit in een nachthemd. Mercy keek hem even snel aan en wendde blozend haar gezicht af. Ze probeerde het ondeugende beeld van Jozef die sliep zonder nachthemd te verdrijven en deinsde achteruit. Mijn slaapkamer is verderop in de gang, zoals u weet. Ze slikte. Als u iets nodig heeft... Hij volgde haar naar de deur. Dank u, juffrouw Grove. Er is geen wasbak, maar u kunt gerust de gemeenschappelijke badkamer gebruiken. Dat zal ik doen. Geen zorgen. Ik heb alles wat ik nodig heb. Behalve... Hij boog zich naar haar toe. En toen ze zich niet terugtrok, drukte hij een zachte kus op haar wang. Welterusten. Mercy's hart bonste. Ze keek naar hem op van onder haar wimpers. Moest ze hem een nachtzoen teruggeven? Toen ze aarzelde, boog Jozef zich weer naar haar toe. Zijn ogen glommen in het kaarslicht en keken nu strak naar haar mond. Een stem riep beverig, fluisterend: Juffrouw Grove! Mercy draaide zich met tegenzin om. Daar stond Alice bovenaan de trap. Ik ben bang! Ik heb nagedroomd over het noodweer! Mercy draaide zich met een verontschuldigde glimlach om naar Jozef. Ik moet gaan. Welterusten. Welterusten. Mercy trippelde door de gang, nam Alice bij de hand en maakte zich op om met haar naar haar kamer te gaan voor haar te bidden en haar in te stoppen. Mag ik bij u slapen voor deze ene keer? Mercy dacht na. Vooruit dan maar. Het is met avondje wel geweest, hè? Ze opende de deur van haar eigen kamer, trok de bedgordijnen voor het meisje open en zette de kaars op de zijtafel. Ik kom zo. Omdat ze vermoedde dat Iris al lang naar bed was gegaan, knoopte Mercy de voorsluiting van haar jurk los, hield haar corset aan en liet de nachtbon over haar hoofd glijden. Al die tijd bonste hard nog en tolde haar hoofd van de herinneringen aan Joseph Kingley, die zich naar haar toe boog met zijn ogen op haar mond gericht. Mercy slaakte een diepe zucht en klom naast Alice in bed. Het kind ontspande zichtbaar. Enkele ogenblikken bleef Mercy liggen tot de hartslag bedaarde en haar gedachten kalmeerden. Hij had haar tenslotte alleen maar op de wang gekust. Maar wat zou er gebeurd zijn als Alice niet naar boven was gekomen? Ze had het zich toch niet verbeeld hoe hij naar haar had gekeken? De intieme klank van zijn stem, het licht in zijn ogen. Alice fluisterde: Feu en ik mochten op Ivy Cottage een keer bij juffrouw Rachel slapen, toen het noodweer was. Oh ja, wat lief. Ze vertelde ons een verhaal over een prins en twee meisjes die van hem hielden. Uit persoonlijke ervaring, vermoedde Mercy. Vonden jullie het mooi? Wilt u me een verhaaltje vertellen? Ik ben bang dat ik niet goed ben in het verhaaltje verzinnen, Alice, maar ik kan je een waar gebeurd verhaal vertellen, als je dat wilt. Ja, graag. Mercy dacht even na en begon. Ik heb een keer gelezen over een man die een mooie dochter had. Hij wilde dat ze les kreeg zonder dat ze afgeleid werd door vrijers. Dus hij bouwde een hoge toren op zijn landgoed waarin ze moest wonen. Op alle verdiepingen bevonden zich boeken en kaarten en tekeningen en wat hij nog meer kon bedenken voor een vak dat hij haar wilde leren. Ze mocht de verdieping omhoog als ze een vak onder de knie had. De toren was een laagje staart. Een laagje staart? Van leren? Mercy gniffelde bij de gedachte. Dat klinkt als iets wat tante Mattie zou kunnen bakken. Het klinkt eenzaam, mompelde Alice. Ja, dat was het ook wel. Heeft uw vader dat gedaan? Hield hij u in Ivy Cottage om u les te geven en te beschermen? Nee, hij heeft wel toegezien op mijn scholing, maar ik was niet bepaald een grote schoonheid die beschermd moest worden tegen een horde aanbidders. Ik vind u mooi. Dank je, Alice, ik vind jou ook mooi, van binnen en van buiten. Het meisje sloot haar ogen en schurkte zich tegen Mercy aan. Enkele minuten lag Mercy genietend te kijken naar haar lieve gezichtje in het flakkerende licht. Het kind dat vol vertrouwen en liefdevol naast haar lag. Enige tijd later ging de deur krakend open en ze schoot wakker. Ze moest zijn ingedommeld. De kaars brandde nog. Was meneer Kingley gekomen? Dat zou je toch stellig niet doen? Maar ze zag de duistere omtrek van James' fronsende gezicht. Hij blies hard uit. Daar is ze. Ik had het kunnen weten, fluisterde hij kwaad. Wil je me eens flink aan het schrikken maken? Verbaasd en ontzet stapte Mercy uit bed, pakte haar peignoir die ze aantrok terwijl ze door de kamer heen naar hem toe liep. Ze stapte de gang in, deed de deur zachtjes achter zich dicht om Alice niet wakker te maken. Het licht van zijn kaars bescheen zijn ontstemde gezicht. Het spijt me, James, ik heb niet nagedacht. Kun je voorstellen hoe ik me voelde toen ik haar kamer leeg vond en dan nog wel in zo'n nacht met zoveel vreemden over de vloer? Ze kwam naar boven omdat ze akelig had gedroomd en vroeg of ze bij me mocht slapen. Ik vond het goed, zonder te bedenken dat je misschien bij haar zou kunnen komen kijken en ongerust zou worden. Ik was afgeleid door de gebeurtenissen van de avond en ik heb niet goed nagedacht. De volgende keer zal ik haar naar haar kamer terugbrengen. Hij kneep zijn ogen dicht en zuchtte diep. Dat vraag ik niet van je. Ik was alleen ongerust. Ik stelde me voor dat haar kwaad was overkomen. Je hoeft haar niet af te wijzen, hoor. De volgende keer, dan weet ik waar ik moet zoeken en zal ik proberen kalm te blijven. Nogmaals, mijn excuses. Hij zuchtte. Er valt niets te vergeven, Mercy. Hij legde een hand op haar arm. Mijn excuses voor mijn overdreven reactie. Zij haalde zijn woorden. Er valt niets te vergeven. Zijn ogen gleden langzaam over haar gezicht. Weet je, je ziet er prachtig uit bij kaarslicht. Zo'n hoge kleur op je wangen. Ik hoop dat ik je niet in verlegenheid heb gebracht door zomaar naar boven te komen. Nee, helemaal niet. Er waren andere redenen voor haar hoge kleur, dat wist zij. Hij liet haar los. Nou, welterusten, Mercy. Welterusten. De volgende ochtend vroeg deed Mercy haar ogen open en kneep ze vlug weer dicht, geschrokken door het zonlicht na de donkere dag van gisteren. Beneden op het stallenhof klonken paardenhoeven en knerpende wielen op het grind. De rijtuigen werden uit het koetshuis gehaald. Buiten kwetterden en tjilpten de vogels luid van afkeuring over het noodweer van gisteren. Mercy gaf de hoop om weer in slaap te vallen op. Naast haar sliep Alice veilig door, maar Mercy had niet goed geslapen, onrustig door het voorvallen met meneer Kingley en meneer Drake en niet gewend aan een wriemelend kind in bed. Nu was ze verzuft en voelde hoofdpijn knagen. Hunkerend naar een kop verkwikkende thee trok ze een peignoir aan en glipte de kamer uit. Op blote voeten sloop ze door de stille gang naar de smalle personeelstrap. Licht van beneden beloofde dat er al iemand in de keuken bezig was die hopelijk een pot thee had gezet. Maar terwijl ze de trap afdaalde drong het tot haar door dat het kaarslicht van de overloop kwam. De bovenkant van een hoofd kwam in beeld en toen brede schouders in hemdsmouwen en bretels. Het was meneer Kingley die met een kopje de trap opkwam. Hij stond stil toen hij haar zag. Goedemorgen, juffrouw Grove. Goedemorgen, meneer Kingley. Ik maak er geen gewoonte van in nachtkleding door het huis te lopen, maar ik had niet verwacht op deze trap zo vroeg iemand tegen te komen. Ik was even naar beneden gegaan om broodnodige koffie te halen. Hij bood haar zijn kop. Ik haal wel een nieuwe. Dank u, maar ik heb mijn zinnen op thee gezet. Dan zal ik u niet in de weg staan. Hij drukte zich tegen de muur, zodat ze hem kon passeren op de smalle trap. Het maakte Mercy verlegen om zo dicht bij hem te zijn. En ze was zich bewust van haar blote benen en haar haar, dat in de rusteloze nacht aan de spelden was ontsnapt. en in een enkele vlecht over haar rug hing. Hij knikte en fluisterde: "Mooie voeten trouwens." Het bloed vloog haar naar de wangen, maar zijn jongensachtige grijns liet tintelingen van plezier door haar heen gaan. Zijn schouder streek langs de haren toen ze elkaar passeerden en met een hand op die plek liep ze door naar de keuken. Zo. Goedemorgen was dat dus. En nu is het goedenavond. En het uurtje is weer om. Volgende week, dan kom ik graag weer. En dan gaan we weer verder lezen. En dan gaan we even kijken. Weer naar Gabriel en naar Jane. En hoe dat allemaal afloopt. Volgende week, dan vertel ik het. Dan gaan we weer wegdromen met een boek. Dag allemaal.
Laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit Radio
Tessel. Sta je ook te popelen om er weer op uit te gaan? Meld je dan nu aan als vrijwillig hulpverlener bij het Rode Kruis Tessel. Wij zorgen voor goede opleiding en trainingsmogelijkheden. Nog voordat de festiviteiten van start gaan. Dat heet goede voorbereiding. Meld je dan snel aan via ehbo.tessel@rodekruis.nl of bel 065 1613 699 voor meer informatie. Het Rode Kruis rekent op je.
In het najaar zijn we weer vaker binnen en kunnen we elkaar sneller besmetten met virussen, zoals het coronavirus. Met een herhaalprik heb je weer meer bescherming. Dat is extra belangrijk als je meer risico loopt ernstig ziek te worden door corona. Daarom wordt eerst iedereen vanaf 60 jaar en iedereen die ook de griepprik krijgt uitgenodigd voor een herhaalprik. Met vernieuwde vaccins die beschermen tegen meer varianten van het virus. Daarna is de herhaalprik er voor iedereen vanaf 12 jaar. Kijk op coronavaccinatie.nl.
Slijterij Jan de Wit voor vele soorten drank.
Al 85 jaar uw topslijter.
Als u deze boodschap hoort, dan zegt dat genoeg. Deze boodschap had ook van uw bedrijf kunnen zijn. Meer weten? Even een mailtje naar reclame@radiotessel.nl.
Trots op Tessel. Radio Tessel. Het nieuws van 8 uur.
Gert Kluuk met het NOS Journaal. België laat...